Dit is Ellen en Mark gaan Vitaal. Een podcast over vitale organisaties, duurzame inzetbaarheid, stressvrij samenwerken en meer werkgeluk. Met Ellen Luttighuis en Mark Heuten.
Dag Ellen.
Hey Mark. Hallo, ja. Hallo.
Hallo.
Zijn we weer?
Ja, daar zijn we zeker weer. Hoe waren de reacties? Ja. Daar ben ik gewoon even benieuwd naar. Nou, op onze vorige podcast over grensoverschrijdend gedrag en leiderschap.
Ja, goed.
Goed?
Ja, ik kreeg echt ook... Ja, nou ja, goed. Ja, als in... Goed. Nou, ik kreeg echt mensen die me gewoon gingen appen van... Hey, dit is echt een leuke. En dus ik was heel... Ik was blij verrast. Ja, blijkbaar... Ja, dat is eigenlijk ook helemaal niet gek natuurlijk ergens. Omdat het gewoon, wat we al zeiden... Gewoon echt iets is wat gewoon heel erg speelt in de samenleving. En ook bij veel organisaties.
Maar ligt het aan mij? Is het een beetje gek dat je allemaal reacties krijgt van... Dit was echt een leuke, terwijl het toch het onderwerp wel... Op zijn zachtst gezegd nogal beladen is.
Nou, laat ik zeggen dat ik reacties kreeg. Misschien niet leuk, maar goed.
Ja,
het was echt een interessante. En mensen konden zich er echt... Ik weet niet of dat heel positief is dat ze zich ermee konden associëren. Maar ze vonden het een goeie om te luisteren. Hij werd gedeeld. Dus daar was ik blij verrast over.
Nou, mooi. Nou.
Jij dan. Jij niet.
Wat mij met name opviel, en dat is ook eigenlijk wel wat we in deze podcast weer over doorgaan, is toch dat... daar hebben wij het heel veel over leiderschap. En toch over die opmerkingen die ik heb gemaakt, maar die heb ik gewoon geciteerd uit heel veel artikelen over dat sommige leidinggevers doorgroeien. En daar is niets mis mee, maar vanuit deskundigheid op een vakgebied, en daar is helemaal niets mis mee, maar dat niet automatisch mee gezegd is dat je dan bijvoorbeeld goed met mensen kunt omgaan of effectief communiceert. Omgaat met signalen van grensoverschrijdend gedrag. En dat blijkt dus in die NPO-rapport blijkt een behoorlijke aanleiding en oorzaak te zijn geweest. En ik heb twee mensen gesproken die zeiden, we hebben het rapport toch even gelezen ook.
Oh, wat goed.
Ja.
Dat is wel mooi, ja. Dat we dat ook kunnen bereiken daarmee. Maar wat heel grappig is wat je zegt, wat je vertelt over dat leidinggevende, daar heb ik dus ook inderdaad dat ze doorgroeien. Mm-hmm. Een van onze opdrachtgevers die kwam inderdaad daarmee nog naar me toe van, hey, dat was een interessant stuk. Dus dat is natuurlijk ook wat we met deze podcast graag willen. En dat we gewoon voorbeelden geven, gewoon zo concreet mogelijk, waar mensen dan ook echt iets mee kunnen.
Ja.
Dus dat was mooi.
En dan zijn we nu ook aanbeland bij de uitdaging der uitdagingen, namelijk communiceren. Want we hebben al vaak gesproken over communicatie, hè? Binnen de organisatie. Hoe ga je om met vitaliteitstrajecten, wat jij hebt besproken over activeren bijvoorbeeld. Maar we hebben het ook te maken, en dat is de actualiteit, we hebben te maken met één-op-één communicatie in een teamverband. In de podcast met Pascal Bos hebben we daar nog even over gehad, hè, over cultuurverandering. Daar kwam ook naar voren dat hij zei van, ja, ik ga niet iedereen meer hetzelfde vragen. Hè, want sommige mensen zijn daar gewoon meer of minder van gediend. Of dat past helemaal niet bij hun talenten. Dus daar kwam nog een extra dimensie. En vervolgens hebben we vorige week heel gesproken over leiderschap en grensoverschrijdend gedrag. Vorige week stond er ook nog weer een artikel in de landelijke media over opnieuw een belangrijke NPO-functionaris die zeg maar op non-actief zichzelf heeft gesteld in dit geval. Maar daarbij ook weer werd gezegd van dat er toch veel mis zat op het vlak van communicatie. Dus dachten wij dat het goed was om nou eens een keer met iemand te gaan praten die daar heel veel verstand van heeft. En ja, al dus geschieden. Edith Doosje, welkom in deze podcast. Je bent de gast. Edith.
Dankjewel.
Ja, kijk. Ja. Edith is aan de lijn inderdaad. We zijn met elkaar verbonden. Jij bent eigenlijk heel veel, je doet ook heel veel, maar je bent onder andere mede-eigenaresse van Proces Communication Nederland.
Klopt.
Vertel, wat is dat?
Iets met communicatie, dat sowieso.
Iets met communicatie, dat komt goed uit.
Ja, ik ben mede-eigenaar en oprichter van PCM in Nederland. En dat komt heel erg voort uit de missie die ik al heel lang heb om de wereld een klein beetje mooier te maken door mensen te helpen beter met elkaar te communiceren. Samen met mijn businesspartner Patricia hebben we dat heel erg opgepakt en gekeken van oké, hoe kan je nou mensen vaardiger maken in situaties begrijpen en op een positieve manier beïnvloeden? Dat is gewoon helemaal niet makkelijk. Mensen zijn gewoon heel erg verschillend, dat weten we allemaal heel goed. Maar de vraag is vervolgens, hoe ga je er dan mee om? En daar ben ik al heel lang door gefascineerd. En zo'n 12,5 jaar geleden hebben we daar ook maar gewoon een bedrijf van gemaakt.
Maar dan noem je nog even een aantal dingen. Mooi. Hè? Ja, de vraag die mij dan automatisch op de lippen ligt, hoe ga je daar dan mee om? Maar laten we eerst eens even beginnen bij het begin. Wat is het effect als het niet goed gaat?
Ja, het effect is dat er ruis op de lijn is en dat je eigenlijk wegbeweegt van het resultaat of van het welbevinden. Je gaat allerlei aannames doen over anderen, maar ook over jezelf. Dus er komt gewoon ruis op de lijn, zand in de motor. En dan ben je daarna eigenlijk ontzettend hard je best aan het doen om die ander te bereiken op een manier waarop jij graag bereikt wil worden, met alle frustraties van dien. En uiteindelijk heb je dan een verwijdering. Ik zeg wel eens, hè, de grootste afstand die je kunt krijgen tussen twee mensen is de afstand van onbegrip, van misunderstanding. Ja. It's the biggest distance.
En dan heb je het echt over alle lagen binnen die organisatie.
Alle lagen, maar ook gewoon bij jou in de keukentafel. Want we pakken het heel vaak gewoon op organisatieniveau. En dat is ook waar we het meeste werk op doen. Maar het is ook gewoon bij jou aan de keukentafel. Dat noem maar wat. Of als jij in de keuken staat en jij bent een ui aan het snijden en je partner zegt, hey, waarom snij je die ui niet op die manier? Dat je al merkt, gast, kun je mij even met rust laten? Ik ben gewoon op mijn eigen manier. En dat is eigenlijk alweer ruis op de lijn.
Dan ben ik benieuwd, Ellen. Ja, is dit inderdaad voor jou herkenbaar?
Ja.
Snij je wel eens uit?
Zal ik gelijk inkoppen. Ja. Dat misschien nog net niet. Maar het is wel natuurlijk een herkenbaar voorbeeld. Ja, ik denk inderdaad dat wij daar hier thuis niet de enige in zijn.
Maar in dit voorbeeld, want Edith vertelt iets over de aanname die je dan doet. Hè, op het moment dat die opmerking zou worden gemaakt bij jou thuis. Hè, over de pannenkoek die je 's ochtends staat te bakken, bijvoorbeeld.
Ja, ook gevoel krijgen.
Welk gevoel? Dat van invullen voor een ander. Hè, je neemt dan heel snel aan van de ander hoe die het bedoelt. Dus op het moment dat ik mijn partner bijvoorbeeld wil helpen en ik geef aan van, ja, volgens mij ruik ik een beetje verbrand en zal ik vast niet op de goede manier zeggen. Ja, dan krijg ik soms een blik waarvan ik denk, oh, ik bedoel het goed, weet je. Maar we gaan het dan voor elkaar invullen en dat doe ik ook vice versa bij hem. Dus ja, dat gaat. Er zit wel eens ruis op de lijn, Edith, zoals je zegt.
Ja. Dat gebeurt inderdaad op alle lagen. Hè. Dat gebeurt als je alleen al eens nadenkt hoeveel vergaderingen je hebt bijgewoond in je carrière, waarvan je eigenlijk dacht, waarom zit ik hier? Of waar je hele andere dingen aan het doen was. Of bijvoorbeeld, ik heb een keer een leidinggevende gehad en die dook 's ochtends meteen zijn kamer in. Waardoor ik dacht, wat ben jij een eikel? Je kan toch gewoon even gedag komen zeggen. En even vragen hoe, weet je, wat we vandaag op ons programma hebben staan. En dus de conclusie was meteen al van, oh, jij vindt mij niet belangrijk. Dus was ik automatisch al minder gemotiveerd om voor hem te werken. En dat is niet eens verkeerd bedoeld, maar het is gewoon je niet bewust zijn van dat proces wat zich afspeelt in alle inhoud die we proberen over te brengen naar elkaar. Daar zit een ontzettend grote proceslaag overheen, die eigenlijk bepaalt of de inhoud overkomt. En of ik gemotiveerd ben. Of dat ik een stapje harder wil doen voor jou. Of ik me begrepen voel. Of ik me gezien voel.
Ja.
En dat is een soort extra laag die we graag willen ontdekken, maar waar heel veel mensen gewoon een beetje in het duister tasten. Ik bedoel dit toch goed.
En zich inderdaad niet bewust zijn, denk ik.
Ja, dus dat zeg ik ook altijd.
Niet
het goede
bewust
nieuws
van,
is
ja.
van het effect van je eigen communicatie. Dus het goede nieuws is, je kan het beïnvloeden.
En
het slechte nieuws is, je kan het beïnvloeden. Dus dat betekent dat je jezelf gewoon altijd moet aankijken. Niet leuk, wel nodig.
Ja, dat is wel grappig. Ik heb een van oudsher ook een communicatieachtergrond. En we hebben altijd geleerd van als de boodschap niet goed overkomt, dan is het altijd aan de zender om die boodschap anders te brengen. Dus als op het moment dat het niet goed geïnterpreteerd wordt op de manier waar jij dat wil, dan ben je als zender verantwoordelijk om dat te veranderen. Hoe sta jij erin?
Helemaal eens. Ja, heel irritant is dat af en toe. Maar het is wel gewoon waar. Ja. Maar het interessante is dat je als zender net zo, je hebt allebei evenveel invloed, in ieder geval in leiderschap. Dus dat wij ook mensen bewust van proberen te maken. Je hebt een zender, je hebt een ontvanger. En we kunnen verschillende talen spreken. En in leiderschap kun je dus preventief moeite doen om iemands anders taal te spreken en ook te kijken, hé, wat is nou jouw voorkeur? En kan ik daar dan op aansluiten in plaats van dat ik gewoon jou mijn voorkeur bied? Stel je voor, ik vind het heel fijn om heel veel informatie te krijgen en ik ga allerlei vragen stellen. Nou, als ik jouw medewerker ben, dan denk ik al bij de derde vraag, wow. Dus dan ontstaat er al ruis op de lijn. Dan ga ik denken, hé, wat bedoel je? Dus dat is het ene stuk. Ik kan als zender daar heel veel in beïnvloeden. Maar als leider ben je ook heel vaak de ontvanger. Want je hebt namelijk medewerkers en collega's en klanten en allerlei partijen die met jou interactie doen. Dus je kan ook trainen dat je leert herkennen op welke manier is mijn ontvanger met mij aan het praten. En dat vind ik dus, was voor mij een enorme eye-opener. Dat als ik tegen iemand bijvoorbeeld zeg, wat echt mijn voorkeur is van, hey, wat tof dat je er bent. En iemand zegt, ja, leuk dat jij er bent. Dan denk ik, oh, ik krijg hele andere energie terug. Dan kan ik zelf daar dus ook iets mee doen. Dus dat vind ik heel mooi. Je hebt gewoon allebei die rollen. Maar ja, dat is wel gewoon spieren trainen. Dat doe je niet zomaar.
Nee.
Je moet het wel belangrijk maken ook. Ja.
Is dat dan ook je hebt het over een laag eroverheen, Edith. Dat zei je net. Er zit een proceslaag overheen. Over de woorden heen bedoel je? Dus
onder misschien.
Of onder. En die proceslaag, die zorgt voor die aannames. En die aannames zorgen voor ruis. Heb ik hem dan een beetje goed samengevat?
Ja.
Dat is het.
Absoluut. En in simpele taal gezegd is hoe ik iets zeg, bepaalt of de ander hoort wat ik te zeggen heb.
Precies.
Mm-hmm. Dus precies hetzelfde als walkie-talkies of een kanaal waar wij nu met elkaar zitten te praten. Dat het helder en duidelijk overkomt. Maar als ik op kanaal 1 zit van mijn walkie-talkie en jij op kanaal 2, nou, dan kan ik echt heel hard praten. En dan krijg je misschien nog een beetje van door. En dan denk je, hey, ik moet even schakelen, want volgens mij zitten we niet op hetzelfde kanaal. Dat heeft gewoon heel erg te maken met hoe ik keuzes maak, op welke manier ik met jou praat.
Ja.
En of ik daar moeite voor doe. Dus gewoon heel simpel eigenlijk. Als je het hoort, denk je, nou, dat is geen hogere wiskunde, toch? Hoe je iets zegt.
Verdomde uitdaging in de praktijk.
Nou, hè? Ja, en ik vind het heel mooi wat jij benoemd. Dat je dat in de communicatieafdeling ook al hoort van, weet je, in plaats van, want dat is de ruis die dan komt, op het moment dat een ontvanger het niet ontvangt, dan raakt het ook meteen iets bij jou, van ik heb toch mijn best gedaan, of ben ik dan niet goed bezig? En dan is het dus een impuls om dan te denken, ja, had je ook maar even beter moeten luisteren. Of, die persoon zal mij wel niet slim genoeg vinden, ik kan niet nog een keertje een vraag stellen. Ja, dat kan prima.
Ja, je voelt je heel snel persoonlijk aangevallen.
Ja, dus er gebeurt gewoon van alles op het moment dat er ruis op de lijn is. En als je dat niet doorhebt, dan kan er ook echt gewoon conflict ontstaan of diepere miscommunicatie met allerlei consequenties van dien. En dat we minder bezig zijn met het resultaat, maar meer met de persoon.
En dan krijg je dus opmerkingen opmerkingen van, hoe vaak heb ik dit nou al niet gezegd, hè? Maar,
ik ga het helemaal niet meer zeggen.
Ja, maar precies. En dan wordt het ruis, ruis.
Ja, en dan wordt het ruis. En het is bij ze spreken in de eerste meeting. Als jij het belangrijk vindt dat het duidelijk is waar de agenda over gaat, waar iemand begint die meeting met een grap te vertellen bijvoorbeeld, dan kan jij al misschien al denken, nou, dit is geen serieuze meeting. En ben je al voor een deel afgehaakt.
Ja.
Dus ook daarin veerkracht ontwikkelen. En dan is al de ruis. En op het moment dat die persoon, je hebt al een soort, je mindset is al beïnvloed over die persoon, omdat die niet helemaal op jouw manier met jou communiceert. En dan als je dat niet bij jezelf herkent, dan kan het een glijbaan worden. En dan kan je misschien wel helemaal afhaken. Of je kan denken, nou, deze persoon heeft duidelijk niet voor ogen dat onze tijd kostbaar is, terwijl het helemaal niet zo hoeft te zijn.
Ja. Ja, dit is wel eentje die ik dan zelf werk en als ex-leidinggevende. Ik vond het altijd wel leuk om een grap erin te gooien. Ook in het begin al of het midden. En dat heeft inderdaad heel vaak tot misverstanden geleid. Dat klopt. Het heeft overigens mij nooit ervan weerhouden om het toch te doen. Maar dat is dan misschien weer...
dat had ik al gedacht.
Dat was dan de grap waarschijnlijk.
Je hebt sommige mensen die op een gegeven moment na een bepaald uur een soort de spanningsboog, hè, die wordt dan echt minder. En dan ontstaat er in ieder geval bij mij een soort van meligheid. En dan en ik zeg erbij, excuses voor alle grappen die ik gemaakt heb in het verleden. Ze waren niet goed. Ik heb er zelf wel hard om gelachen.
En ik weet wel waarom. Want het interessante is dat wij allemaal individuen zijn die eigen behoeftes hebben en eigen voorkeuren.
Precies.
En daarom hebben we natuurlijk altijd moeten samenwerken en met elkaar verder. En ik zeg altijd zoals met een knipoog, dat iedereen die naar Sesamstraat heeft gekeken, die heeft van Bert en Ernie echt gehoord dat samenwerken super belangrijk is.
Ja.
Dat je het samen moet doen. Maar dat is gewoon hartstikke lastig.
Ja.
Ja.
Omdat we allemaal individuen zijn.
Ja. Ja. Als je dat dan zegt, hè, we zijn allemaal individuen. Dus Wat is dan wat je veel ziet in de praktijk, hè, waar je dan bezig bent met een stukje communicatie binnen bedrijven? We praten hier natuurlijk veel over vitaliteit op de werkvloer, duurzaam inzetbaarheid. Ik geloof heel erg dat werkgeluk een groot onderdeel is van duurzaam inzetbaarheid. En ik geloof ook dat werkgeluk een belangrijk onderdeel is van die interne communicatie. Maar als je dan weet dat iedereen eigenlijk persoonlijke behoeften heeft en eigenlijk op een andere manier dingen ontvangt, wat zou dan... Wat zie je dan in de praktijk gebeuren dat een leidinggevende met een team communiceert? Wat zijn dan misschien valkuilen, maar ook wel oplossingen? Zeg maar, van, heb je daar iets van paraat of wat jullie daar dan doen binnen bedrijven?
Ja, zeker. Nou, valkuilen en oplossingen die zijn er gewoon genoeg. De grootste valkuil is dat ik de ander behandel zoals ik zelf behandeld wil worden. Dus dat de intentie heel goed is. Dus ik vind het bijvoorbeeld, ik heb zelf ook heel lang leiding gegeven en ik vind het heel leuk om meer te weten te komen over de mensen aan wie ik leiding geef. Dus het persoonlijke stuk is voor mij een van de leukste dingen om leiding te kunnen geven. Om te kijken van hoe gaan we met elkaar de juiste kant op bewegen en hoe kan ik jou dan daar op een manier inzetten waar je zelf ook nog een beetje blij van wordt. En ik dacht dat het best wel normaal was. Dat is gewoon toch helemaal prima. Nou, sommige van mijn teamleden vonden dat helemaal niet normaal. En die vonden dat misschien zelfs al een beetje, nou niet misschien. Die dachten ook in misschien, wat ben jij? Waarom wil je dit allemaal weten van mij? We zijn hier toch gewoon met elkaar aan het werk. En toen dacht ik ook, oké. En jij hebt dus iets anders nodig voor mij, van mij om vertrouwen te bouwen. Want uiteindelijk als je praat over werkgeluk... En het zijn allemaal die hele belangrijke termen. Hè. We moeten een psychologische veiligheid creëren... We moeten vertrouwen bouwen. En dan is iedere keer de vraag... en hoe doe je dat dan? Nou, een collega van mij, Nate Rogier... die zei het laatst heel mooi... de actie zit in de interactie. Dus door keuzes te maken... iedere dag opnieuw... welke manier ik kies... om met jou in contact te komen... daarin kan je al verschil maken. Dus stap 1 is gewoon... je bewustzijn, wat bij mij dus ook... ja... niet meteen een leuke constatering was, vond ik zelf. Maar wel, oké, dus mijn voorkeursmanier is niet per se jouw voorkeursmanier. Ik ging 's ochtends een kopje thee, even met een kopje koffie, of thee dan in mijn geval, de afdeling op. En later nam een van mijn teamleden, die nam mijn rol over. En die zei ook, waarom doe je dat eigenlijk? Dat kopje thee 's ochtends op de werkvloer? Ik weet niet hoor, we moeten toch gewoon lekker... actie in de taxi. En toen kon ik haar uitleggen, voor mij is dat belangrijk, omdat ik gewoon graag wil weten waar je mee bezig bent. Zei ze, en daarna zei ze, ik ben dat ook eens gaan doen. En daardoor heb ik met die en die en die een veel betere band gekregen. Maar bij die deed ik het gewoon aan het einde van de dag. Even checken, weet je, wat heb je gehaald en waar heb je mijn hulp nog voor nodig deze week. Dus het gaat gewoon over differentiëren. Maar het begint dus wel bij zelfinzicht. Als je dat niet hebt... En dat is ook wat jullie zo mooi benoemen met van als ik gepromoveerd word, omdat ik heel goed ben in mijn vak. Maar ik heb niet heel veel kennis en vaardigheden op hoe ik in elkaar steek. En wat mijn manier van communiceren is. En hoe mijn eigen ruis op de lijn eruit ziet. Dan kan ik eigenlijk onbedoeld veel meer schade aanrichten in het team. Dan ik zou willen. En dan raak ik zelf ook gefrustreerd. Omdat ik eigenlijk wil dat mensen gewoon goede resultaten gaan neerzetten.
Ja, en dat maakt de cirkel
dus
dan ook weer rond.
Dat is het eerste stuk.
Ja, en dat maakt de cirkel dan ook weer rond. Want als we in die situatie terechtkomen, dan spreek je dus over ruis, spreek je over miscommunicatie, spreek je ook over daarbij behorende stress die ontstaat bij mensen, omdat ze elkaar niet meer begrijpen. Met alle verstrekkende gevolgen van dien. Ik bedoel, uiteindelijk als je niet goed kunt communiceren met je leidinggevende. Ik ben het met je eens, Edith, dat primair ook een taak is van die leidinggevende om daarin te investeren. Maar als je er niet mee goed kunt communiceren, dan is wel even de vraag hoe het op dat moment met de werkrelatie zit en met het werkgeluk. En dan kan het zomaar zijn, en dan kom je toch wel bij duurzame inzetbaarheid uit, dat mensen zeggen van, dit is een win-frissen, zoals ze in Twente zeggen. Dus dan gaan we toch naar een andere werkgever. En daar ga je dan met je duurzame inzetbaarheid. Dus er zijn wel steeds meer redenen om hierin te willen investeren. Nog los van het feit dat je zelf natuurlijk veel meer energie krijgt als je lekker vlot kunt communiceren. Hè? Laten we daar even beginnen.
Dat sowieso.
Ja, dat sowieso.
Ja. Ja. Dus en ik denk dat heel veel... In sommige theorie praten ze ook over een onderstroom en een bovenstroom. Hè? Mm-hmm. Dus we vinden het heel fijn om in de bovenstroom... En dan gaat het over taken en rollen. en verantwoordelijkheden. En als je in de corporate wereld werkt over ratiematrixen en zo, dan kan het lekker gewoon allemaal op de bovenstroom van dit is het en dit is het resultaat en zo zou het moeten doen. En dat er in de onderstroom noemen ze dan heel vaak al het menselijke stuk. Het hele menselijke stuk is dan meer, oh ja. En dat is nog een beetje minder makkelijk vast te pakken. En daarom vond ik het zo interessant van, om me daar wat meer in te verdiepen. En toen ik PCM tegenkwam, TB Kaler is een klinisch psycholoog die onderzoek deed van, maar wanneer weet ik nou te herkennen wanneer ik nog contact heb en niet? En toen dacht ik, dat is voor mij de missing link. Want leiderschap gaat over communicatie. Maar als je alleen al kijkt naar studies die bijvoorbeeld bedrijfskunde, maar ook als ik kijk naar welke opleidingen leiders aangeboden krijgen, gaat het heel vaak over de strategie van leiderschap en de visie ontwikkelen en zorgen dat je daar een duidelijke lijn in kan zetten. En dat is echt fantastisch. Dat is ook heel erg nodig. En uiteindelijk, mijn visie op leiderschap is, wat doe jij ieder moment zeg maar van de dag om een omgeving te creëren waarin iedereen kan floreren? En een visie hebben hoort daar zeker ook bij. In ieder geval voor 10% van je mensen, maar dan heb je nog maar 10% van je mensen te pakken. Wat doe je dan met die 90% om die ook te betrekken en een omgeving te creëren waarin zij werkgeluk kunnen vinden en vitaal kunnen blijven? Want anders dan ben je een team aan het leiden waar je helemaal niet, zeg je dat, de return on human, als we het dan maar zo zouden kunnen noemen, in plaats van een return on investment uit kan halen. En iedereen wil het gewoon graag goed doen.
Ja, dus, en ik denk ook wel die onderstroom, hè, hoe je dat benoemt, dat is, ik hoop wel dat het voor steeds meer bedrijven wel de belangrijkste stroom is, want ik geloof heel erg dat die onderstroom, als die goed is, dan komt de prestatie komen vanzelf, hè, de resultaten komen dan vanzelf. En niet andersom, hoop ik, dat het bij de meeste bedrijven zo mag zijn. En je geeft ook aan, hè, met leiderschap, het lijkt me heel lastig, uitdagend voor leidinggevende om, je hebt natuurlijk een 1-op-1. Daarin kan je rekening houden met de persoonlijke behoeften van je medewerkers. Maar je hebt natuurlijk ook communicatiemomenten als team. En daar zitten dus verschillende personen in die verschillende behoeften hebben. En je moet wel gaan communiceren dan als leidinggevende. Dus welke strategie en welke aanpak heb je dan? Dus dat vind ik sowieso nog wel een interessante. Ik weet niet of je daar ervaring mee hebt en daar iets over kan zeggen.
Ja, zeker. Ja, 1-op-1 vinden mensen nog wel wat makkelijker. En heb je ook vaak wat meer tijd en in het team. Het goede nieuws is, wij zijn allemaal ook als mensen wel gewend dat om in verschillende situaties op verschillende manieren te communiceren. Dus het is niet zo dat als ik helemaal niet aan jouw behoefte voldoe een keertje, dat het dan helemaal misgaat. Maar wat wij leiders leren, is je kan preventief in de manier waarop je communiceert al mensen aanraken. En dus ik zal een voorbeeld geven. Als ik zeg, beste mensen, wat fijn dat jullie hier met z'n allen zijn. Ik vind het echt een genot om hier met jullie weer aan tafel te zitten. We hebben een aantal belangrijke punten op de agenda staan. Die gaan over hoe kunnen wij onze waarden in lijn brengen met de activiteiten die we doen. En daarnaast hebben we in deze vergadering een half uur gepland om de planning voor de komende tijd door te nemen. Dus neem ook even rustig de tijd om die agenda tot je te nemen. En dan kijken we daarna of we even een beetje kunnen spelen met toffe projecten die we later, met ideeën die we nog met elkaar willen doen. In dit stukje van, ik weet niet hoeveel seconden dit was, 15 seconden of zo, of 20, heb ik eigenlijk 6 verschillende talen gesproken, waardoor iedereen in de ruimte denkt, er zit ook iets voor mij bij. Want er gaat iets over, ik word gezien als persoon. We hebben het over de waarden en de visie die we hebben. We hebben het over de planning en de structuur, dat is fijn. Er mag ook even gereflecteerd worden. Dus ik hoef niet meteen bam, bam, bam. Toevallig hoorde ik iets over zichtbaarheid. Hè, dat je meteen altijd iedereen zo zichtbaar moet zijn. Maar dan kan je eigenlijk ook niet goed luisteren. Dus dat ik daar ook ruimte voor bied. En daarnaast is er ook nog ruimte voor een grapje van golf, een creatief idee. En je kunt dus preventief, al in de manier waarop je communiceert, is gewoon heel anders dan ik zeg, oké, mensen, we gaan beginnen. We Let's hebben go, 15 hè? Punten op de agenda staan.
Je bereikt iedereen.
En zo simpel is het gewoon.
Ja, je bereikt iedereen.
Het is eigenlijk niet.
Toch?
Je bereikt dan iedereen. Het is hetzelfde als jij naar Frankrijk gaat. Stel je voor, je hebt 2 Fransen en 3 Spanjaarden en 2 Engelsen aan de tafel zitten. Dan heb je wel afspraak waarschijnlijk dat de gemeenschappelijke taal Engels is. Maar als ik heel even bonjour, hola, hello zeg. Gewoon letterlijk die drie woorden. Dan heb ik al op een hele andere manier mensen aangeraakt. En ik heb nog steeds dezelfde inhoud. Dat is wat waar je als leider echt verschil kan maken. En dat mijn stokpaardje is dus ook dat we dat niet meer soft skills noemen. Dat vind ik gewoon een heel raar woord eigenlijk. Maar dat je dat essential skills noemt. Want dit is gewoon...
Ja, mooi.
Als je mensen niet weten wat ze... of niet geraakt worden of niet vitaal zijn... dan heb je uiteindelijk geen bedrijf of afdeling. Tenzij je alles in AI... Ja. Maar zelfs dan. Hè, mensen blijven nog steeds mensen. En de beste manier om met elkaar contact te maken... is toch een gesprek te hebben. Ja. Zoals wij bijvoorbeeld nu hebben.
En onderaan de streep dan... Hè, want wat levert dat dan op voor een organisatie? Hè? Als dat nou goed op orde is... en een leidinggevende heeft het... Nou, die heeft die essential skills, hè, goed onder de knie. En dat gaat goed.
Ja.
Dan komen ze van een zesje. En dan gaan ze op een gegeven moment naar hoe ze zich voelen... en hoe de communicatie gaat naar een 8 of 9. Wat is dan in de praktijk het resultaat daarvan?
In de praktijk is het resultaat dat je gewoon veel minder energie bent. Dat is eigenlijk een paar dingen. 1, je bent veel minder energie kwijt met ruis. Want je snapt veel beter waarom er gebeurt wat er gebeurt. 2... Je geeft mensen, heel vaak willen leiders vaak dat mensen zelf het stuur in handen nemen voor hun eigen gedrag. En doordat je op deze manier, dus we adviseren ook vaak, hè, doe het niet alleen als leider, maar ga het met je team doen, want dan heb je een gemeenschappelijke taal. En nodig je mij ook uit om verantwoordelijkheid te nemen voor mijn eigen gedrag. De basis is, ik ben oké en jij bent oké. En dat betekent dat ik als medewerker net zoveel verantwoordelijkheid heb voor mijn eigen gedrag als jij als leider. Dus je bent veel sneller als ik de trainers en de coaches die in ons netwerk zitten horen, maar als voor klanten waar ik zelf rechtstreeks mee werk, die zeiden, ik schrijf mijn mails anders. We hebben ons mailverkeer met de factor door de helft gedaan, omdat ik veel beter nadenk op hoe ik het communiceer. We hebben hele andere gesprekken over wanneer het niet zo lekker loopt. En ik zeg, even time out. Heb jij nu last van van je stress? Of wat heb je nodig om je batterij op te laden? Want ik heb het idee dat je batterij gewoon even helemaal leeg is. Ik had het net over talen, maar je andere knop waar je aan kan draaien is... psychologische behoeften noemen we dat, motivatoren. En heb ik gewoon überhaupt die wel aanwezig? Dus onderaan de streep krijg je meer output met minder effort.
Ja.
Maar, dan moet ik ook meteen bij zeggen, minder effort. Mensen ervaren het wel als, het is niet meteen heel makkelijk om een andere taal te spreken. Ik moet wel als persoon mezelf een beetje oprekken. En zeg ik, ja, dat klopt. Dus als je niet, dat zeg ik ook meteen tegen leiders, als je niet bereid bent om er moeite voor te doen, nou, dan moet je het ook gewoon niet doen. Ik zeg niet dat je iemand zijn anders taal moet spreken, maar als jij zegt, ja, ik had een keer een management team van, ja, ze moeten echt Champions League voetbal gaan spelen. En dan zeg ik, oké, prima. Ben jij dan ook een Champions League coach? Ja, wat bedoel je? Ik zeg, welke moeite doe jij om jouw team op een goede manier te motiveren? Dus moeite doen hoort er wel bij. En de keiharde cijfers, dat willen we natuurlijk allemaal. Een soort van, als ik dit ga doen, dan gaat mijn output onderaan de streep hou ik zoveel meer over. Of ik zoveel procent minder ziekte voor zijn. Nou, die harde cijfers, die hebben wij nog niet. Maar je ziet wel dat het stressniveau en vooral het aantal incidenten in een team dat elkaar niet begrijpt, maar ook letterlijk het aantal foutpercentages. We hebben een case van een operationele organisatie die gewoon zegt, nou, we kunnen gewoon wel in de logs zien dat het foutpercentage en daarmee dus uitval van machines gewoon substantieel verminderd is, verzuim teruggelopen is. Nou, dan denk ik, top.
En ook als je alleen al kijkt naar werkgeluk, hè, dat toch weer even terug op dat begrip. Maar wat je daar dan voor, hè, wat er allemaal onder valt, dan heb je echt begrippen als waardering, relatie met je manager, sociale waarde, relatie met je directe collega's. Ja. Dus daar zit zoveel in, leiderschap. Daar zit zoveel in wat met die communicatie te maken heeft. En niet alleen van de leidinggevende naar het team, maar ook vooral ook weer tussen medewerkers. He, dus ik kan me ook goed voorstellen dat niet alleen de communicatie van leidinggevende, dat als je die aanpakt, hè, als je die verandert, dat daar positieve resultaten uit kunnen komen. Maar dat je ook als team aan de slag gaat met, nou, wat leeft er nou in het team, hè, als, op gebied van communicatie? Hoe communiceren we hier met elkaar? Wat is de cultuur daarin? En ja, ja, dan kom je op een stukje wat ik zelf super interessant vind, ook voor qua vitaliteit op de werkvloer, van ja, je bent toch bezig met het veranderen een beetje van de cultuur, of in ieder geval, ja, verandermanagement, daar ben je echt wel mee bezig op dat moment, wat mij betreft.
Absoluut. Nou ja, ik zeg zelfs al dat het is een illusie om te denken dat je verandermanagement kan toepassen zonder communicatie belangrijk te maken.
Ja.
Als je kijkt naar alle succesvolle verandertrajecten, dat zijn de trajecten, ja, waarin ze communicatie als een van de key success factors hebben benoemd. Waarbij ze echt mensen, ja, benoemen, zeggen van jij bent verantwoordelijk voor het hele communicatieproces. Van top naar alle verschillende afdelingen, managers. Dus dat zit hem ook in, ik noem maar wat, een pack maken voor je managers om hen te helpen om iedereen in een, ja, organisatie ook te bereiken. Want dat is gewoon,
ja, want je doet het niet snel
een,
goed,
een vak apart. Nee, natuurlijk, ja, niet. En helemaal, ja, niet als je, als je een minder makkelijke verandering te vertellen hebt. Ja, dan, ja, dan slaan heel veel managers en leidinggevenden slaan één hele belangrijke stap over. En dat is starten bij openheid.
Ja, en betrekken, hè, wij komen dat ook vaak tegen op de werkvloer. Kijk, als je met een vitaliteitsprogramma gaat beginnen, ja, waar ga je dan beginnen? Ja, als wij met opdrachtgevers om tafel zitten, dan is het altijd echt wel met die communicatie van wat is er tot nu toe al gebeurd? Wat hebben jullie gecommuniceerd? En ook de afstemming, ja, van oké, okay, gaan we in co-creatie die communicatie doen? Gaan we jullie daarin ontzorgen? Maar dat er een activatie en zichtbaarheid moet zijn en dat we daar medewerkers bij moeten betrekken, vooral ook in alle lagen, hè, zoveel mogelijk. Ja, dat is echt fundament, ja, van eigenlijk ook je vitaliteitsprogramma.
Ja, want en wat ik zo mooi vind daaraan is dat je echt gewoon kijkt, wat heeft de ander nodig om gewoon ook mee te kunnen gaan met die verandering. Dus dat is ook vaak wat ik doe als ik met leiders train. Zeg, oké, nou stel je voor, je hebt een belangrijke presentatie om je verandering aan te kondigen. Hoe ga je nou zorgen dat de zes voorkeursmanieren om te communiceren waarin mensen de wereld waarnemen, dat je die bereikt? He, want als ik vanuit gevoel naar de wereld kijk en mededogen en compassie, dan wil ik weten, hey, kan ik nog steeds met dezelfde collega samenwerken? Kan ik mijn kind om 5 uur nog van de crash ophalen? Als ik daar zit vanuit de bril, vanuit actie, dan wil ik gewoon weten, wat is gewoon de bottom line? En kan ik daarin nog steeds lekker vanuit vrijheid navigeren? Dus als je letterlijk in veranderen, en dat kan dus ook met de communicatieafdeling, gewoon je afvraagt, zit het er allemaal in? Ja. Zo niet, hoe ga ik dat dan doen? Want dan weet ik namelijk gewoon dat mijn boodschap veel makkelijker aankomt en ik mensen meekrijg, omdat ze sneller de vraag kunnen beantwoorden, what's in it for me?
Ja, precies. Ja. Maar Edith, om daar even op in te haken, hè, want jullie zullen het niet geloven, maar we lopen alweer giga uit de tijd. Dus wordt een beetje traditie, hè, Ellen? Dus, even de koe bij de horens vatten. Want wat je zegt, dat klinkt niet alleen goed, dat is ook heel goed. Maar ik kan me voorstellen, als ik hier nou naar zit te luisteren, dat ik denk, ja, maar hoe dan? En dus ik vraag je nou niet om het hele model helemaal uit te gaan leggen. Of het alles. Maar wat is in de kern, zeg maar, het verhaal waardoor dit kan? Waardoor je mensen kunt raken met actiegerichte taal of niet? Wat doe je dan? Of wat doe jij dan? Wat train je leiders op?
Ja, mooi. Ja. 1. Je bent je bewust van wat je eigen voorkeursmanier van communiceren is. Nou, dat kan je inzichtelijk krijgen door ook naar jezelf te kijken en te observeren welke woorden, toon, gebaren, lichaamshouding en gezichtsuitdrukking heb ik de hele tijd. Mm-hmm. Maar ook door je eigen persoonlijkheidsstructuur te leren kennen. Ja. En wat je voorkeuren en valkuilen zijn. Zodat je weet, hey, dit is wat ik nodig heb om goed te kunnen functioneren. Want wij hebben alles in ons. Dus als we even in een nutshell, we hebben 6 persoonlijkheidstypen in ons die allemaal een voorkeursmanier hebben van communiceren en allemaal een voorkeursmanier van motiveren. En datgene waar je veel energie in hebt, daar kan je makkelijk bij. Datgene waar je minder energie hebt, daar kan je wat minder makkelijk bij. En dus de eerste is dat van jezelf weten en weten wat je nodig hebt om goed te kunnen functioneren. Want ze zeggen ook wel, you can't drink from an empty cup. Je kunt niet uit een leeg kopje drinken. Dus je kunt ook niet andere talen aanspreken of andere kwaliteiten die je misschien minder snel, die je wat minder makkelijk liggen, aanspreken. Als jij gewoon zelf weinig energie hebt of niet echt gemotiveerd bent. Dus ze zeggen wel eens, leiderschap is always een inside job. Dus dat heb je gewoon te doen. En het tweede is goed kijken en luisteren naar hoe mensen zeggen wat ze zeggen. In plaats van dus, we begonnen met de oordelen en de aannames van, jij stelt ook altijd kritische vragen. Of, je trekt eigenlijk nooit je mond open. Nou, je zal het wel niet interessant vinden, maar meer kijken, wat zegt dat dan over jouw voorkeursmanier van communiceren? En misschien heb ik jouw taal al niet gesproken. Dat zijn eigenlijk al de eerste twee stappen. En dan de derde is dat je die taal ook spreekt. Zoals bijvoorbeeld wat ik net zei in bij de start van een meeting. Maar als ik mijn e-mail maak, dan schrijf ik eerst op wat ik wil zeggen. En dan daarna lees ik de e-mail of de communicatie met die andere persoon nog een keer goed. En dan denk ik, maar ik zou hier misschien nog even 3 bullets in kunnen zetten. Want ik lees veel structuur en hele informatiegerichte vragen. Terwijl mijn voorkeur is dat ik af en toe een soort van, leuk. Dus ik word je kunt veel bewuster keuzes maken in hoe jouw eigen gedrag van invloed is op de ontvanger.
Precies.
Dus, en dat noemen wij dan de lift nemen. Ja, exact. Dat is even een term.
Dus precies. Dus samengevat, het gaat om inzicht in jezelf. Het gaat om inzicht in wat andere mensen zeggen en hoe je zelf communiceert. En zodat je vervolgens, ik zeg maar even mijn eigen woorden, kunt levelen op diezelfde stroom. Zodat je mensen beter kunt bereiken. Maar de grap wat ik dan van PCM zelf heel grappig vind, is dat je niet iedereen hoeft allerlei inzichten scans te maken van. Want als je zelf weet hoe het in elkaar zit, herken je ook die ander en herken je ook die persoonlijkheidstypes, of althans de voorkeur bij die ander. Waardoor je op in kunt haken. En dat dat maakt het wel. Hoe moet ik dat nou goed zeggen? Dat maakt het gewoon heel goed toepasbaar. En heel effectief.
Ja, dat vind ik ook mooi. En het is dus, ik zeg ook wel eens vaak van, je gaat over inzicht in jezelf, inzicht in de ander, en dat je dus daarna ook er iets mee doet.
Precies.
Want dat is waar het heel vaak stopt.
Ja.
We weten allemaal heus wel dat we anders zijn, maar durven we dan ook een keertje die knipoog te geven? Of durf ik toch, ook al is het niet helemaal mijn voorkeurstijl, toch die vraag te stellen, of heb ik misschien wel opgeschreven dat het zoontje van jouw medewerker volgende week gaat afzwemmen. Ik noem maar wat, je hebt dat een keer gehoord. En jij kiest, ik zeg ook wel eens, je kan je eigen gedrag niet outsourcen. Hè? Dat is ook weer het goede en het slechte nu. Maar jij kan ervoor kiezen, maak ik dat belangrijk? En ga ik volgende week even vragen aan die persoon, hoe is het gegaan met afzwemmen?
Ja.
Nou, wat denk jij dat het effect is? Heel vaak verlangen we van onszelf, maar dat moet het meteen allemaal helemaal goed kunnen en helemaal wat flexibel. Maar je mag het ook gewoon op deze manier bijvoorbeeld plannen en daarmee gewoon relaties positief beïnvloeden.
Kijk eens aan. Nou, hoe mooi is dit?
Ja, mooi.
Ellen, heb jij nog een absolute nabrander of niet?
Nou, nabranden. Ik moet de hele tijd, als je het over die ruis hebt en zo, en dat we het gaan invullen voor een ander. Ik heb daar een tijdje ook heel flauw antwoord op gegeven. Dat als iemand, maakt niet uit wie het was, of het nou een collega was, of een vriendin, of mijn partner. Maar dan zeiden ze wat en dan denk ik, zo aan het invullen voor mij. En dat is dan de reactie die wat het bij mij opwekt. En dan zei ik gewoon alleen soms, Nivea.
Ja.
Nivea. Ja. Nou ja, Edith en Mark, jullie kennen hem vast, ja. Nivea. Ja. Maar ja, dat is, ik denk dat dat
niet
ook wel
voor een ander.
Niet invullen voor een ander. En dat is echt wel of het een tip is of een advies. Maar ik probeer mensen daar wel bewust van te maken. Van heb je, als iets gebeurt en mensen, en ik merk dat degene het op een wat gevoelige manier geïnterpreteerd heeft. Dan zeg ik wel eens tegen diegene, maar heb je bij hem of haar gecheckt hoe die het bedoelt? Ja. Hè? Je mag dat natuurlijk gewoon verifiëren. We kunnen gewoon vragen terugstellen als we iets negatief of op een vervelende manier opvatten. Ja, waarom dan niet de vraag terugstellen van, heb ik het nou goed begrepen dat? En dan voorkom je een beetje Nivea. En Nivea is een beetje een flauwe manier om dat dan te zeggen. Maar ik wil ook nog wel eens een klein positief steekje onder water geven om het bewustzijn een beetje aan te zetten. Maar ik vind dat dus wel heel, heel interessant. Maar dat wilde ik dan nog even als nabrander meegeven, Mark.
Nou, hartstikke goed. Edith, hebben wij de kern geraakt? Vind jij in deze podcast voor dit onderdeel?
Ja, nou in ieder geval, ik vind het sowieso geweldig dat jullie dit onderwerp aan zwengelen in überhaupt binnen. Want het is best wel complex. En ik denk, een van de dingen die ik vaak tegenkom is dat mensen dan zeggen, ja, waar heb je dan niet de gouden tip voor ja, mij? Hè, dat ik het allemaal even makkelijk kan maken. Ja, goede vraag, hè?
Ja.
En dan zeg ik, ja, er is geen toverstokje.
Nee.
Ik zou willen dat het er was, maar als het er was, maar dat is er niet. Het enige wat je kan doen, is nieuwsgierig blijven naar jezelf. Nieuwsgierig blijven naar de ander en het proces tussen jullie afspeelt. En als je je bekwaamt en vaardig wordt in bijvoorbeeld verschillende manieren van communiceren of verschillende manieren van motiveren, dan wordt het al veel makkelijker. Maar als je denkt, joh, ik ervaar gewoon ruis en belijn en ik weet even niet zo goed hoe ik hiermee om moet gaan, dan kan je gewoon een vraag stellen en dit letterlijk zeggen. Ik wil jou heel graag bereiken, want ik heb het idee dat het niet lukt. Wat heb je van mij nodig?
Ja.
Of wanneer heeft iemand weer eens een vraag gesteld? Wanneer heb jij een goede dag gehad? Wat zijn dan de ingrediënten? En dat je dat gewoon meeneemt in je leiderschap, maar ook als ouder aan een kind vragen, wanneer heb jij eigenlijk een goede week gehad? Wat is er dan hier in huis gebeurd? Of wat heb je dan van mij nodig?
Veel extra game tijd.
Als je die nieuwsgierigheid met elkaar weet te houden.
Veel extra game tijd is dan...
Dan
gaat de week wel veel beter worden, heb ik gemerkt. Dus,
daar ben ik dan niet.
Dat bedoelde jij niet, hè? Nee. Ja. Nee, maar nog even om het helemaal af te ronden. We zijn op dit moment heel veel publicaties over leiderschap. Die zijn er altijd, maar ook in het kader van die actualiteit. En grensoverschrijdend gedrag en mensen die wel deskundigheid hebben op een vakgebied. Maar op het gebied van leiderschap, maar ook communicatie, nog niet heel veel onderricht hebben gehad, hè, om dat woord maar eens te gebruiken. Je kunt het dus gewoon leren. Dat is wat je zegt. Dat is toch de hoopvolle. Ja. Je kunt het leren. Je moet
het
wel
gewoon
in
leren,
investeren.
Maar het is echt net als fietsen of gitaar leren spelen. Je kunt het gewoon leren.
Ja.
Het enige is, jij moet het zelf belangrijk genoeg maken. En over het grensoverschrijdend gedrag. Kijk, uiteindelijk, we krijgen gewoon hoe dieper we in de stress zitten, een soort tunnelvisie. En dan krijg je ook nog eens een keer een extra dynamiek dat mensen vanuit stress op elkaar gaan reageren.
Ja.
En die negatieve spiraal, die kan je gewoon stoppen als je het maar belangrijk genoeg maakt. Ja.
Nou, ik vind dat een hele mooie, hoopvolle slotwoorden van deze podcast, wat mij betreft. Ik zou het graag willen afronden. Edith, heel erg bedankt. Edith Doosje, PCM Nederland, Procescommunicatie Nederland. Process Communication moet ik zeggen. Wat is de site-naam, Edith, als mensen meer informatie willen?
Processcommunicationmodel.nl. Okay. Maar als je zoekt op PCM Nederland, dan kom je er ook. En daar staan allerlei blogs ook weer over. Bijvoorbeeld, hoe motiveer ik? Of hoe ga ik met mensen om die zich niet uitspreken? Dus allerlei issues waar je tegenaan kan lopen in communicatie met anderen. Maar ook met jezelf. Daar kun je heel veel informatie over vinden.
Dankjewel. En als mensen meer informatie willen over deze podcast, of willen deelnemen, of anderszins vragen, opmerkingen, welke reactie dan ook. Ellen@vitaalwerk.nl. Toch, Ellen? Ik moest even denken, info@vitaalwerk.nl. Maar dat, nee hoor.
Dus mag ook, het is, komt ook aan. Komt
het is,
ook aan.
Toch wel,
het is ongelooflijk, het komt gewoon allebei aan.
Het is ongelooflijk, het komt allebei aan. Ik heb nog één vraag aan jou, Ellen. Toen je dan toch 's ochtends die vraag stelde van, ruik ik verbrand? Want ik vind hem nog steeds heel gek. Dan had je dus een hele goede intentie. Maar wat was dan je intentie toen je zei, ruik ik verbrand? Had je paasvuur gestaan?
Ja, de intentie was, draai die pannenkoek om. Draai die pannenkoek om.
Ja.
Het was dus niet echt een intentie, maar het was meer een gebod, zullen we zeggen. Hè? Een aanwijzing.
Ja, ik denk, weet je.
Ja? Ja. Nee, toch. Ze hebben dat toen nog even gekleerd.
Ja, ik zal nog eens reviewen met mezelf, Mark.
Ik denk je thuis toch nog even moet.
Dan stond toch wel ruis op de pannenkoek. Dan
toch wel ruis op de pannenkoek. Dank jullie wel en ik zeg tot de volgende.
Tot de volgende.
Dit was Ellen en Mark Graan Vitaal. Wil jij meer informatie over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar ellen@vitaalwerkt.nl.